Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast, de Cyclus Podcast, waarin we natuurlijk alles gaan behandelen rondom je cyclus, je hormonen en met name ook je vruchtbaarheid en de dingen die daar invloed op kunnen hebben, zoals je voeding, je leefstijl, misschien bepaalde supplementen en andere elementen. Nou, vandaag ga ik het met je hebben over het fertiliteitsdieet en of het vruchtbaarheidsdieet, zo wordt het ook wel eens genoemd. En heb je een kinderwens of is het iets waar je misschien in de toekomst een wens hebt, dan is de kans groot dat je al wel het nodige onderzoek hebt gedaan naar bijvoorbeeld de impact en de rol van voeding. En dat is vaak ook hetgene waar de meeste vrouwen bij mij aankloppen. Wat kan ik qua voeding en supplementen doen? En misschien ben je in die zoektocht ook wel eens zoiets als het fertiliteits- of het vruchtbaarheidsdieet tegengekomen. Maar heb je daar ook wel tegenstrijdigheden in gezien? Of misschien heb je toegepast en heeft het nog niet het effect dat je graag zou willen hebben? En dat is waarom ik vandaag daar eens wat dieper op inga. Omdat je een vruchtbaarheidsdieet is zeker een optie. Maar vaak gaat het wat verder dan alleen voeding. En in deze aflevering ga ik het dus hebben over dat fertiliteitsdieet. Wat het inhoudt, welke voedingsstoffen cruciaal zijn als je zwanger wil worden en ook natuurlijk blijven. En andere dingen waar je eventueel op moet letten. Nou, het fertiliteitsdieet is eigenlijk gewoon weer een soort van marketing dingetje. Een pakkende naam voor een manier van eten dat bedoeld is om je vruchtbaarheid te verbeteren en de kans op een succesvolle zwangerschap te vergroten. Nou, eigenlijk is het dus niet heel veel anders dan welk ander dieet dan ook. En de titel is wat dat betreft misschien wat misleidend, omdat je natuurlijk eigenlijk altijd wil zorgen voor een gezonde hormoonhuishouding door het voeden van je cellen. En ja, eigenlijk wil je je cellen voeden, zodat ze optimaal kunnen functioneren, of je nou een actieve kinderwens hebt of niet. Uiteindelijk gaat het zeker bij vrouwen om een gezonde hormonale balans. En die gezonde hormonale balans, daar is voeding zeker een belangrijk onderdeel van. En wat je eet of wat je misschien niet eet, kan wel degelijk invloed hebben op je hormoonhuishouding en daarmee dus ook je vruchtbaarheid. Ja. Misschien een kort verhaaltje van een vriendin van mij. Ze had namelijk meerdere miskramen gehad en dit is iets wat echt al, ik denk misschien wel 8 of 10 jaar geleden speelde hoor. Dus dit gaat echt wel even terug in de tijd. Maar inmiddels heb ik natuurlijk ook genoeg ervaring dat dit echt werkt. Maar ze had al meerdere miskramen gehad. Ik denk echt al 5. En bij de verloskundige geweest en eigenlijk niemand kon haar iets vertellen. En iedere keer was het, je wordt wel zwanger. Hè, dus daar ligt het niet aan. Je bent vruchtbaar, jullie zijn vruchtbaar. Maar blijf het maar proberen net zolang totdat het wel blijft zitten. Nou, mijn vriendin die had zoiets, het is allemaal dikke prima. Maar volgens mij is er iets gewoon niet in orde. Dus zij is zelf op onderzoek uitgegaan. En zij kwam volgens mij een Amerikaanse site of een Amerikaanse dame was toen het fertiliteitsdieet of fertility diet. En dat ging ze volgen. En in haar geval betekende dat eigenlijk dat ze vooral een hele hoop verstorende stoffen, en daar ga ik het zo meteen over hebben, ging vermijden. En dat ze zich dus vooral ook focust op onbewerkte voeding. Nou, na 8 weken was ze weer zwanger. En dit keer had ze geen miskraam, maar werd 9 maanden later haar eerste kindje geboren. Nou, ze was natuurlijk helemaal buitenzinnen, was hartstikke gelukkig, hartstikke blij dat het dit keer wel goed was gegaan. En ja, ze heeft toen dat eigenlijk een beetje losgelaten. Ook natuurlijk in zeker dat eerste jaar van een eerste kindje is dat vaak wat hectisch en schiet voeding en dat soort dingen er nog wel eens bij in. Maar toen ze voor de tweede gingen, had ze ook toen weer te maken met een miskraam. En in plaats van het nog een aantal keer te proberen, had ze zoiets, nee, wacht, ik ga weer terug naar datgene wat ik de vorige keer heb gedaan. Ze pakte dus het dieet er weer bij. En inderdaad, niet veel later was ze weer zwanger. En ook deze zwangerschap bleef in stand tot uiteindelijk haar tweede kindje ook gezond ter wereld kwam. Nou, en zo zie je dat je dus veel meer invloed hebt op je gezondheid en je vruchtbaarheid dan vaak wordt gedacht. En voeding is daar zeker een belangrijk element van. Vooral bepaalde tekorten, die kunnen natuurlijk voor zorgen dat die hele celdeling en die eicelontwikkeling niet goed plaatsvindt. Maar vooral ook die verstorende stoffen, die kunnen ervoor zorgen dat eigenlijk laaggradige ontsteking, en dat is denk ik wel het meest voorkomende probleem, met name bij meerdere miskramen, dat er gewoon te veel ontsteekt, dat de ontstekingsgraad in je lichaam te hoog is. En door dan het vermijden van die stoffen die voor die ontstekingsreactie zorgen, zie je dus dat er ineens wel ruimte ontstaat voor een zwangerschap. Nou, er zijn een aantal voedingsstoffen die bijvoorbeeld een cruciale rol spelen in je eicelontwikkeling, maar ook het opbouwen van het endometrium, je baarmoederwand, je hormoonhuishouding, maar bijvoorbeeld ook in de aanmaak van spermacellen. Vergeet dat niet. Ik weet, heel veel vrouwen zijn vooral heel erg met zichzelf bezig, maar ook mannen moeten natuurlijk gezonde spermacellen kunnen maken. Nou, een van die belangrijke voedingsstoffen is bijvoorbeeld foliumzuur of eigenlijk folaat. Want foliumzuur is de synthetische vorm en folaat vind je terug in voeding. En dat folaat is niet alleen bedoeld voor het voorkomen van een open rug. Daar wordt het vaak voor voorgeschreven, maar het speelt ook een cruciale rol in DNA-transcriptie. Dus de hele, het herschrijven, het maken van eigenlijk het DNA. De celdeling, wat natuurlijk heel erg veel plaatsvindt, met name in die vroege zwangerschap. Ontgifting van je lichaam. Wat ook belangrijk is, ook weer voor het verlagen van oxidatieve stress en het verlagen van die ontstekingsreactie. Maar ook de ontwikkeling van de foetus, als eenmaal die bevruchting er is. Folaat werkt alleen niet op zichzelf. En daar zit echt heel veel misverstand. En ik zie dat ook voor verloskundigen die gewoon zeggen, ja, slik maar een foliumzuursupplement, kan het meest goedkope zijn, maakt allemaal niet uit. Ja, dat is echt niet waar. Maar folaat werkt niet alleen op zichzelf, net als heel veel stoffen in ons lichaam. En om goed te kunnen functioneren heb je dus onder andere ook B12, B6 en magnesium nodig. Die vier, dus folaat, B12, B6 en magnesium, die zijn alle vier nodig in een proces dat we methylatie noemen. En op het moment dat je dus één van die, of wat ik vaak zie, meerdere van deze essentiële voedingsstoffen tekort komt, dan werkt dat hele proces niet goed. Dus dan kan je nog wel een foliumzuursupplement slikken, maar dan wil dat niet zeggen dat dat hele proces optimaal functioneert. Dus alleen het slikken van een foliumzuursupplement is dus vaak niet voldoende. Daarbij is foliumzuur dus de synthetische vorm. Die nemen we sowieso niet goed op. Ongeveer 50% van de bevolking, mannen en vrouwen, hebben een genetische variant waardoor ze folaat uit voeding, maar voor 30-70% kunnen omzetten naar de actieve vorm, methylfolaat. En daarom zie je dat ook heel veel vrouwen, maar ook mannen, een tekort hebben aan dat actieve methylfolaat. Enerzijds omdat er dus bepaalde voedingsstoffen tekorten zijn. Anderzijds doordat ze gewoon vanuit hun genetisch profiel dat niet goed om kunnen zetten. Nou, je kan dat laten testen. Dus die genvarianten die kan je testen. Daarmee weet je ook hoeveel procent er ongeveer verloren gaat. En hoe je dit dus kan compenseren. Onder andere met in ieder geval het voorkomen van een synthetisch foliumzuursupplement. En kiezen voor een actief folaat supplement. Eventueel in combinatie met die andere vitamines die ik net noemde. En ik heb meerdere afleveringen over folaat inmiddels en over genvarianten opgenomen. Dus als je dat interessant vindt, zou ik heel even door de afleveringen heen scrollen. Dan kan je die afleveringen heel specifiek over dat onderwerp nog even terugluisteren. Voor dat methyleringsproces, dus de omzetting van folaat naar het actieve folaat, om dat goed te kunnen laten werken, is het ook belangrijk dat je schildklier goed werkt en dat je darmen goed werken. Maar ook dat je bijvoorbeeld voldoende choline binnenkrijgt. Choline is net als folaat een methyldonor, dus nodig in dat hele proces. Nou, choline is ook een belangrijke stof waar veel vrouwen een tekort aan hebben. Je hebt het onder andere nodig ook dus in die hele preconceptie- en conceptiefase. Maar bijvoorbeeld tijdens je zwangerschap en met name ook tijdens het geven van borstvoeding is je behoefte aan choline verhoogd. En heb je dus meer choline nodig. Nou, je vindt vooral choline vooral in eieren. Het zit ook best wel in een grote hoeveelheden in lever en in wat kleinere hoeveelheden in vis en vlees. Nou, dus ik zeg altijd, voldoende eieren eten is gewoon heel belangrijk om aan die choline ook te kunnen komen. Nou, omega-3 vetzuren, daar weten we inmiddels allemaal wel van dat die goed voor ons zijn. En werken ook ontstekingsremmend. En we krijgen over het algemeen veel te veel omega-6 binnen. Omega-6 is ontstekingsbevorderend, waardoor de meeste mensen sowieso al een verhoogde ontstekingsgraad hebben. Nou, die verhoogde ontstekingsgraad, die wordt eigenlijk ook in verband gebracht met verminderde vruchtbaarheid en met name ook terugkerende miskramen. Nou, Daarnaast zijn omega-3 vetzuren natuurlijk ook belangrijk voor een gezonde eicel- en spermakwaliteit, maar ook de ontwikkeling van het brein van je baby. He, dus vooral voldoende vette vis eten in de periode voorafgaand, maar ook zeker tijdens je zwangerschap, is absoluut een must. Jodium is ook een belangrijke stof nodig voor een goed werkende schildklier. Met name voor het produceren van schildklierhormoon. En je schildklier is natuurlijk ook belangrijk voor het reguleren van je temperatuur en je stofwisseling. Maar ook zorgen voor een regelmatige cyclus en ovulatie, wat bijdraagt aan je vruchtbaarheid. Nou, selenium zorgt ervoor dat aangemaakte schildklierhormoon, dat het ook wordt omgezet naar actief schildklierhormoon. Hè? Dus niet alleen jodium is belangrijk, maar ook selenium is belangrijk voor een goede schildklierfunctie. En zo zijn er natuurlijk wat meer stoffen, maar dit zijn wel twee echt hele belangrijke. Jodium en selenium vind je vooral in alles wat uit de zee komt. Dus zeewier, zeekraal, vis, garnalen, mosselen en vooral ook oesters. Oesters bevatten bijvoorbeeld ook heel veel zink. Zink is ook zo'n belangrijke stof, met name ook voor spermaproductie. Maar selenium vind je bijvoorbeeld ook in paranoten en ook in vlees. Nou, vitamine D is een belangrijke vitamine. Belangrijk voor het reguleren van je hormonen, het verbeteren van je vruchtbaarheid. Maar hier in Nederland hebben we vooral in de maanden oktober tot en met maart moeite om zelf vitamine D aan te maken. En dat heeft alles te maken met de stand van de zon. Dus voor veel mensen geldt, zeker in de wintermaanden, dat een vitamine D supplement, een goed vitamine D supplement, een groot verschil kan maken. Nou, naast al die micronutriënten, hè, vitamines, mineralen, en er zijn er natuurlijk veel meer die nog echt wel ook belangrijk zijn, heb je ook voldoende macronutriënten nodig. En dat zijn eigenlijk je koolhydraten, vetten en eiwitten. Eiwitten zijn de bouwstenen van je cellen. En het valt mij op dat de meeste vrouwen die ik in ieder geval begeleid, veel te weinig eiwitten binnenkrijgen, maar het ook lastig vinden om dit te verhogen. Toch merken ze een heel groot verschil als ze het wel doen. Onder andere een veel stabieler humeur. Ze hebben het warmer, wat een positief teken is. Een regelmatigere cyclus, minder cravings, beter slapen, stabieler gewicht enzovoort. Alleen maar door het toevoegen van eiwitten. Nou, gezonde vetten zijn minstens zo essentieel. Het is een bouwstof voor je steroïdehormonen zoals cortisol, oestrogeen, progesteron en testosteron. Die laatste drie zijn natuurlijk met name belangrijk in je menstruatiecyclus en je vruchtbaarheid. Maar vetten fungeren ook als energie, geven een beter verzadigingsgevoel en ondersteunen je spijsvertering. Voeg dus ook voldoende gezonde vetten toe. Denk daarbij bijvoorbeeld aan roomboter, ghee, olijfolie, kokosolie, vette vis, eieren, avocado. Allemaal dat soort lekkere dingen ook vooral. Koolhydraten hebben zeker ook een plek in een vruchtbaarheidsverhogend en hormoonondersteunend voedingspatroon. Maar niet in de vorm die de meeste mensen kennen, zoals rijst, pasta, brood, crackers en dat soort dingen. Nou, daar ga ik het zo meteen wat meer over hebben. En ik zie dat veel vrouwen een voedingspatroon hebben dat hoog is in koolhydraten en laag is in vetten en eiwitten. Terwijl je voor je vruchtbaarheid juist eigenlijk een beetje een omgekeerde balans wil hebben. He, een iets minder koolhydraten, maar wel iets meer vetten en eiwitten. Daarbij is keto overigens niet de juiste weg. He. Of heel koolhydraatarm is vaak ook helemaal niet nodig. Met name keto kan ook heel stressvol zijn. He, dus vrouwen hebben over het algemeen veel meer baat bij toch een regelmatige aanvoer van koolhydraten naast vetten en eiwitten. Het gaat dus vooral ook heel erg om de balans. En over het algemeen is het dan wel voldoende om je koolhydraten bijvoorbeeld uit groente, fruit en eventueel zuivel te halen als je dit verdraagt. Het gaat dus niet zozeer om de koolhydraten op zich, maar wel om het soort koolhydraten dat je binnenkrijgt. Nou, wat ook heel belangrijk is, is dat je naast dat je zorgt dat je dus de juiste voedingsstoffen binnenkrijgt, hè, om al je cellen te voeden en die eicelontwikkeling goed te laten verlopen, is het ook belangrijk om verstorende stoffen juist te vermijden of in ieder geval erg te verminderen. Dit zijn onder andere de stoffen die je darmen irriteren, zoals bijvoorbeeld gluten die je in granen vindt, of caseïne die je in zuivel, met name in de niet gefermenteerde supermarktzuivel. Hè, er is ook daar weer echt een groot kwaliteitsverschil tussen in welke zuivelproducten je kiest. Pulvruchten, inclusief bijvoorbeeld soja, maar alle bonen, linzen ook wel, hoewel linzen iets minder irriterend zijn. Suiker, met name de geraffineerde en toegevoegde suiker die je in bewerkte producten vindt, maar bijvoorbeeld ook pesticiden. Pesticiden zijn erg verstorend voor je darmflora. Nou, die stoffen die ik net noemde, die kunnen dus je darmwand irriteren en bijvoorbeeld tot een leaky gut of lekkende darm leiden. En daarmee ook weer je ontstekingsgraad verhogen, maar ook de opname van voedingsstoffen verminderen. Een verhoogde ontstekingsgraad wordt ook over het algemeen in verband dus gebracht met vruchtbaarheidsproblemen, zoals een verstoring in je eicel, maar ook spermaontwikkeling, problemen rondom de innesteling of terugkerende miskramen. Ook is er vaak een veel hogere belasting op je lever, waardoor deze minder goed in staat is om te kunnen ontgiften. Nou, en als jouw lever niet goed kan ontgiften, en dat zorgt dan ook weer voor oxidatieve schade. Het kan er je hormoonhuishouding verstoren, doordat hormonen bijvoorbeeld minder goed kunnen worden afgebroken en uitgescheiden. En dan zie je met name dat er dan een hogere kans op oestrogeendominantie is. Nou, tot slot kunnen stress en met name de suikers in je voeding voor een schommelende bloedsuikerregulatie verstoren en voor een schommelende bloedsuiker zorgen en je insulinehuishouding verstoren. Nou, ook dat kan weer leiden tot verminderde eicelontwikkeling, een verhoogde ontstekingsgraad en hormonale disbalans. Een ander aspect om rekening mee te houden is je vetpercentage. Hierbij is niet alleen overgewicht of een teveel aan vet een probleem, maar ook ondergewicht of een laag vetpercentage kunnen je vruchtbaarheid beïnvloeden. Overgewicht zorgt er onder andere voor dat insuline en oestrogeen verhogen en dat kan je ovulatie verstoren, maar ook dus weer die insulineresistentie of verhoogde ontstekingsgraad in de hand werken. Je ziet dat vrouwen met overgewicht vaker last hebben van een anovulatie, oftewel een cyclus zonder ovulatie. Nou, dat belemmert je kansen op een gezonde zwangerschap natuurlijk ook. En het probleem bij vetweefsel, met name als je zeg maar te veel vet hebt, is dat vetweefsel zelf ook oestrogeen produceert. En dus een teveel aan vet kan leiden tot een overschot aan oestrogeen. En tegelijkertijd leidt dat overschot aan oestrogeen weer tot meer vetopslag. Dus dat is een beetje een vicieuze cirkel. En uiteindelijk kan dat dus je menstruatiecyclus verstoren en ook je vruchtbaarheid verminderen. Daarbij hebben vrouwen met overgewicht over het algemeen ook meer risico op complicaties tijdens de zwangerschap, zoals zwangerschapsdiabetes, hoge bloeddruk, zwangerschapsvergiftiging of problemen bij de bevalling. Bij ondergewicht zie je ook dat dat problematisch kan zijn. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot een tekort aan lichaamsvet, waardoor ook weer de productie van die geslachtshormonen zoals oestrogeen verstoord kan raken. Hè? Dus je hebt een bepaald vetpercentage nodig om je hormonen aan te kunnen maken. Ook vrouwen met ondergewicht hebben vaker last van anovulatie, oftewel een cyclus zonder ovulatie. De kwaliteit van de eicel is vaak lager en dat heeft gewoon te maken met het feit dat over het algemeen vrouwen met een laag vetpercentage ook gewoon eigenlijk ondereten, te weinig eten en dus te weinig voedingsstoffen binnenkrijgen. En je hebt die voedingsstoffen gewoon nodig om je eicel goed te laten ontwikkelen. Je menstruatiecyclus kan verstoord raken. Hè. Vaak zie je dat met name de menstruatie uitblijft dan. Of inderdaad die ovulatie uitblijft. Nou, met name die ovulatie die uitblijft is natuurlijk problematisch als je zwanger wil worden. En je ziet tijdens de zwangerschap dat vrouwen met ondergewicht een wat hoger risico hebben op bijvoorbeeld een te laag geboortegewicht van een baby. Of toch wat ondervoeding van de baby. Nou, voeding speelt dus een hele belangrijke rol en dat is waar het vruchtbaarheidsdieet of het fertiliteitsdieet zich vooral op richt. Maar vergis je dus niet, hè? Voeding en ook supplementen zijn dus echt niet de enige factoren die je vruchtbaarheid beïnvloeden. Hè? Ook je bioritme en in hoeverre je interne klokken goed staan afgesteld zijn erg belangrijk. En hiermee wordt onder andere je hormoonhuishouding, je slaap- en waakritme, maar ook je darmwerking gereguleerd. Ook een goede spijsvertering en een gezonde darmwerking zijn belangrijk, zodat je je voedingsstoffen goed kan opnemen. Het vermogen van je lever om te ontgiften en of je schildklier goed kan functioneren zijn dus ook belangrijke factoren. Tot slot kunnen natuurlijk ook genetische factoren, zoals bijvoorbeeld het vermogen om folaat om te zetten in het actieve methylfolaat, maar bijvoorbeeld ook je bloedsuikerregulatie, leverontgifting, vetmetabolisme of je vermogen om met stress om te kunnen gaan. Het zijn allemaal genetisch allemaal processen die door genen beïnvloed worden. Dus heb je bepaalde genvarianten, dan kan je op die processen wat meer problemen ervaren, waardoor dus ook je vruchtbaarheid vermindert. En al die elementen worden uiteindelijk ook weer beïnvloed door je voeding en leefstijl. Nou, voor sommige vrouwen is het voldoende om je aan het vruchtbaarheidsdieet te houden, zoals ik dat in deze aflevering heb gedeeld met je. En dus vooral kiezen voor voedzame voeding, voldoende gezonde vetten en eiwitten en hoofdzakelijk dus onbewerkte en zelfgemaakte maaltijden te eten. Een tweede stap zou bijvoorbeeld kunnen zijn het elimineren van verstorende stoffen, zoals glutine, caseïne, pesticiden en ook suikers. Ook het zorgen voor een gezond vetpercentage, voldoende slaap, een juiste balans in beweging en het volgen van je bioritme dragen ook allemaal bij aan een verhoogde vruchtbaarheid. En dat geldt voor zowel jou als je partner. Maar wat uiteindelijk voor jou echt zal werken is afhankelijk van meerdere factoren. En daarom is er ook eigenlijk geen ultiem vruchtbaarheidsdieet, aangezien iedereen weer net even anders is. En je zal er dus even achter moeten komen van, hey, ben je inderdaad gevoelig voor gluten of voor caseïne of krijg je misschien ongemerkt toch te veel suikers binnen. Toch zullen de dingen die ik in deze aflevering met je heb gedeeld voor heel veel vrouwen leiden tot een regelmatige cyclus, betere eicelkwaliteit en ook een verbeterde vruchtbaarheid. Nou, vind je dit lastig om dit toe te passen of heb je al het een en ander geprobeerd, maar merk je dat het eigenlijk niet het succes heeft wat je graag zou willen, dan is het wellicht tijd om dus wat dieper onderzoek te gaan doen naar onderliggende factoren die je zwangerschap nu in de weg staan. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde genetische varianten die ik heb benoemd, die dus mogelijk tot problemen kunnen leiden. Of misschien werkt je spijsvertering of je darm- en leverwerking wel wat minder. Zijn er toch essentiële voedingsstoffen tekorten, waardoor je schildklier misschien niet goed werkt of die eicelontwikkeling misschien niet optimaal is. Het kan zijn dat je hormoonbalans verstoord is en dat je dat maar niet in het gareel krijgt. Nou, ik kan je helpen om dit inzichtelijk te krijgen tijdens het natuurlijk zwanger traject. Het is een persoonlijk adviestraject waarbij je dus echt een opmaat advies krijgt en diepgaand inzicht in hoe je lichaam werkt, wat het nodig heeft voor optimale vruchtbaarheid en waar het dus ook nu aan ontbreekt. En met name dat is interessant, want dan kan je dat gaan aanpassen. Je krijgt dus ook van mij advies over voeding, supplementen en andere leefstijlfactoren die voor jou van belang zijn. Dus dat is net weer even anders bij iedereen. Mocht je hier interesse in hebben, dan leg ik je natuurlijk graag uit wat het inhoudt en hoe het werkt. Stuur me dan even een berichtje en ik neem contact met je op. Je zou me bijvoorbeeld via Instagram even kunnen DM'en. En is dat nou een stap te ver, maar ben je wel geïnteresseerd in wat je eventueel zou kunnen doen om je zwangerschap nog meer te verbeteren? En ook bijvoorbeeld in dat hele DNA-stukje, genenstukje, dan is mijn masterclass misschien wel een goed idee. Ik ga dan namelijk dieper in op de genen en welke invloed ze hebben op je vruchtbaarheid, welke voeding en leefstelzaken je vruchtbaarheid beïnvloeden. En wat je dus allemaal nog kan doen om je vruchtbaarheid te verbeteren. Aanmelden hiervoor kan via de link in de beschrijving van deze aflevering. Maar je mag me natuurlijk ook een berichtje sturen via Instagram. En dan krijg je alle informatie direct in de DM of in je mail van me. Sowieso leuk om te connecten op Instagram, dus zoek me vooral ook even op. Heb je nou zelf een vraag die je graag beantwoord wil hebben? Stuur hem dan ook naar me op. Altijd leuk om jullie eigen ingestuurde vragen in deze afleveringen verder uit te werken. Daar hebben ook andere vrouwen weer baat bij. En vergeet ook niet om je te abonneren op deze podcast, want dan krijg je een melding als er een nieuwe aflevering klaar staat. Nou, ik kijk er in ieder geval naar uit om van je te horen. Hoop dat ook deze aflevering weer interessant voor je was. Als dat zo is, geef even een like, want dat helpt mij ook weer om ook weer bij andere vrouwen om in de radar, op de radar te komen. Ik hoop in ieder geval dat je ook de volgende aflevering er weer bij bent. En ik zou zeggen, tot dan!